We openen daarna Gods woord bij Matteüs 25 en we lezen vers 1 tot en met 13.
Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal.
Op deze eerste Lijdenszondag, gemeente, wordt vandaag 2 keer Gods woord verkondigd vanuit het Matteüs-evangelie. Beide keren zullen dezelfde woorden ook de tekst voor de prediking zijn. Dat zijn de woorden die vanmorgen opgetekend staan in vers 13 van Matteüs 25. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog de uur in de welke de Zoon des Mensen komen zal. En diezelfde woorden worden ook door de Heer Jezus uitgesproken in de hof van Gethsemane. Waakt dan en bid. En die woorden staan, zo God het geeft, vanmiddag centraal. Vanmorgen dus vers 13 van Matteüs 25. Waakt en bid, dat is het thema voor de prediking. Deze oproep klinkt allereerst tot Christus' bruid. Wordt gesproken door haar bruidegom en klinkt met het oog op zijn bruiloft. Dus de woorden waakt en bid klinkt tot Christus' bruid. Wordt gesproken door haar bruidegom en is met het oog op zijn bruiloft. Een bijzonder moment, gemeente, wanneer we voor het eerst na bijna 2 jaar weer samen mogen zijn. Wat is er veel gebeurd in de achterliggende periode? Allereerst, laten we daarmee beginnen. Wat heeft God ook veel gelaten in de achterliggende 2 jaar? Het woord mocht iedere zondag klinken. God gaf ook de technische mogelijkheden, waardoor we thuis niet alleen het woord mochten horen, maar ook de prediker mochten zien. Hij wilde ons zo ook tegemoet komen en laten we het zo ook zien in onze zwakte. We hebben allemaal ondervonden, ik ook met u, toen ik thuis zat met ons gezin, hoe moeilijk het is om geconcentreerd te kunnen luisteren. Zeker met kinderen. De Heere is goed geweest. Door al het verdriet en door alle zorgen heen. Ook op die verdrietige moment was hij daar. Werd het woord geopend, werd het woord gelezen en werd er meer dan eens ook gewaagd van het toepassen van het woord in het hart. God veranderde dus niet. En wij moesten leren om ons afhankelijk te weten van hem. En wie van ons kan vanmorgen zeggen, we hebben die les ook geleerd. Er is veel reden tot dankbaarheid, ook voor dit moment. En toch, gemeente, is het geen reden om een dankstond te beleggen. Een dankdienst. Waarom niet? Wel om 2 redenen, denk ik. Allereerst als we letten naar onze eigen gemeente, waar zo ontzettend veel heeft plaatsgevonden in de achterliggende periode en waarin nog steeds veel plaatsvindt. Gisteravond meldde een jongere mij uit onze gemeente dat hij door de corona ernstig en hard ziek is. Het is dus niet voorbij. En het zou ook geen recht doen aan de situatie van dit moment om een dankstond of een dankdienst te beleggen. Er is onder ons nog steeds veel zorg en ook veel angst. En die angst is ook terecht. De tweede reden waarom we geen dankstond en geen dankdienst beleggen, is dat we dan een vertekend beeld neerzetten van de ernst van wat er gebeurd is en wat er nog staat te komen. De dankdienst heeft al snel het karakter van het afsluiten van een periode. En ik merk dat aan mezelf. Ik proef dat ook om me heen, ook in ons midden. Dat we nu weer terug kunnen naar de situatie van toen. Maar als het goed is, gemeente, zijn we christen. Een christen wil niet terug naar vroeger. Een christen wil vooruit naar wat komt. Een christen leeft vanuit de hoop, vanuit de verwachting, vanuit het Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Dat betekent niet dat we de dingen die we mogen doen, weer ter hand mogen nemen. Natuurlijk mag dat. We mogen weer terugkeren naar het ordelijke leven. Onze kinderen mogen weer naar school gaan voor zover dat mogelijk is. We mogen ons werk weer doen. Andere dingen die we niet konden doen en die we weer nu kunnen doen, we mogen God danken dat dat mogelijk is. Maar waar heeft het ons gebracht? De tijd die achter ons ligt en die nog niet is afgerond. Waar het ons moet brengen, maakt het woord van God ons duidelijk. En dat is ook de reden waarom we vanmorgen kijken en luisteren naar de gelijkenis van de wijzen en de dwaaste maagd. We zitten, als we dit gedeelte hebben gelezen, in de toepassing van een lange preek die de Heer Jezus heeft gehouden in een kleine kring. Niet voor de grote scharen, zoals we dat in de achterliggende week hebben gezeten, toen we keken en luisteren naar de gelijkenis van de zaaier. Het voor onze ogen zagen gebeuren, de Heere Jezus alleen op een schip en voor hem een grote schare op het strand, luisterend naar de uitleg van het Koninkrijk der Hemelen. Maar nu horen we een van Jezus' laatste gelijkenissen. Het is ook de laatste gelijkenis in het Matthäus-evangelie, samen met de gelijkenis die er direct op volgt, de gelijkenis van die Heer en die knechten, die Jezus heeft gehouden vlak voordat hij ging lijden en ging sterven. En de aanleiding voor die gelijkenis is een vraag die Jezus' discipelen hebben gesteld toen ze in Jeruzalem door het tempelcomplex liepen en onder de indruk waren van die grote, prachtige gebouwen die voor hun ogen oprezen. En dat moet ook indrukwekkend zijn geweest. Tempel in Jeruzalem, de pracht, de praal, status die daarvan uitging, de uitstraling. En de Heer Jezus zei dan tegen zijn discipelen, daarmee is het hoofdstuk 24 in, dat er geen steen op de andere steen zal blijven. En dat prikkelde Jezus' discipelen en ze vroegen wanneer dit zal gaan gebeuren. En naar aanleiding van die vraag wanneer het zal gebeuren, gebruikte de Heer Jezus die vraag als een opstap om de tekenen der tijden uiteen te zetten en te benoemen. En ik wil dat even met u lezen. Vanaf vers 4 van Matthäus 24. Jezus antwoordende zeide tot zijn discipelen, zie toe dat niemand u verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen zijn hongersnoden. Pestilentieën. Wij zouden vandaag het vertalen, het woord wat hier wordt gebruikt, met pandemieën. Aardbevingen in verschillende plaatsen. En dan denk je, dat is het dan? En dan zegt de Heer Jezus, toch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Dus dan zullen zij u overleveren. In verdrukking. Zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken. Om mijns naams wil. Dan zullen velen geërgerd worden. Dan zullen elkander overleveren. En elkander haten. Over actualiteit gesproken. Ik denk als u in de achterliggende week onze kleine kinderen heeft gesproken, uw kinderen of kleinkinderen of kinderen uit de gemeente of uit uw buurt, dat u gemerkt hebt dat wat er op dit moment in de Oekraïne gebeurt, tot en met de jongste kinderen in onze gemeente raakt en bezighoudt. Het zou zomaar kunnen dat een van de kinderen tegen u zei, we hebben corona net gehad en nou weer deze oorlog. Dat hebben we net gelezen. Geen reden om een dankstond te beleggen. Zeker nu niet op deze zondag. Maar wel een reden te meer om te luisteren naar de stem van de bruidegom. De Heere Jezus Christus. Hij vertelt deze gelijkenis. En laat dat ook de gouden draad zijn vanmorgen in de prediking. Die gelijkenis is gericht niet tot het volk in het algemeen, de scharen. Tot mensen die bij geval een keer onder Jezus prediking komen. Aan wie hij deze spiegel vooruit, de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Maar hij houdt die gelijkenis voor aan zijn discipelen. Wetend dat er onder hen wijze en dwaze maagden zijn. Zonder hun naam te noemen. En ik benadruk dat vanmorgen met klem. Om te voorkomen dat er onder ons zijn die voor een ander gaan luisteren. Die misschien wel toen ze zagen dat dit de preekstof was van vanmorgen, gisteravond op de website of vanmorgen toen u in de kerk kwam, al bij zichzelf de gedachte voelde bovenkomen, nou ik hoop dat het morgen voor die en die tot zegen is. Zit u vanmorgen hier verkeerd? Want kijk eens wie Jezus hoorde zijn. Petrus. Hij kon zich niet voorstellen. Hij had dat ook gezworen dat hij dat nooit zal doen. Dat hij Jezus zou verlaten. En hij verloochende hem. En wie staan daar tussen die 12? Daar staat ook Judas. Dezelfde Judas die even later aan Jezus tafel zal zeggen. Ben ik het, Heere? Ben ik die dwaze maagd? Wat is dit eigenlijk voor een vreemde gelijkenis die de zaligmaker vertelt? Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een bruiloft pas midden in de nacht begon. Er zijn er onder ons die in de achterliggende periode getrouwd zijn. Er staan voor dit voorjaar ook weer een paar trouwdiensten op de rol. Zeker als het gaat om de bruid, dan wordt de wekker altijd vroeg gezet. Haar moet mooi worden gemaakt. De jurk moet worden aangetrokken. In de loop van de ochtend foto's maken. Aan het einde van de morgen of aan het begin van de middag de familie opwachten. Gang naar de kerk. En als het kan en als het mag. Daarna ook samen zijn met de familie en de vrienden. Nu, dat was eigenlijk ook de gebruikelijke gang in Jezus' dagen. Een bruiloft begon overdag. En al voordat de avond inviel over het land, was het bruidspaar samen met de bruiloftsgasten samen. Denk aan de bruiloft te Kana, waar de Heer Jezus samen met zijn familieleden en andere bekenden van het bruidspaar aanwezig is en het overdag plaatsvindt. Het wonder van het veranderen van water in wijn. Maar de Heer Jezus schetst hier een heel merkwaardig beeld. 10 meisjes die klaarstaan bij het huis van de bruid om de bruidegom zingend binnen te halen. In de avond. En dat is al merkwaardig. Het is ook merkwaardig dat zij zich daarop hebben voorbereid. Ze hebben lampen meegenomen. Ongetwijfeld niet voor zichzelf bedoeld om bij te kunnen schijnen wanneer het duister is ingevallen. Maar vooral om ook een feestvreugde groter te maken. Dat doet wat als we 's avonds in een sfeervolle omgeving met een sfeervolle verlichting ook samen zijn. Want dat is eigenlijk ook het effect dat deze 10 meisjes voor ogen hebben. Als ze zometeen dan de bruidegom juichend en zingend binnenhalen in het huis van de bruid. Dan willen ze dat ook opluisteren met hun lampen en met hun kruiken. Het als het ware bijzetten, het feestelijk element, het feestelijke karakter van de bruiloft. En zeker dit bijzonder moment. Als de bruidegom op de dag van hun leven voor het eerst ook de bruid mag ontmoeten en haar als zijn vrouw tot zich mag nemen. 10 meisjes die op de uitkijk staan. En uit de woorden die de zaligmaker gebruikt, dan moeten we er ook op aan denken dat zij bij de deur van de bruid zich hebben opgesteld. Soms wordt die gelijkenis verteld alsof de meisjes aan de weg staan, ergens in een dorp of een plaats. Maar zeker het woord dat de zaligmaker gebruikt, waar we zo meteen nog een keer de vinger bij leggen, maakt duidelijk dat ze bij de deur staan. Alle 10. En alle 10 zijn ze blij en verheugd. Alle 10 verwachten ze de bruidegom. En alle 10 zijn ze vriendinnen van de bruid. Het is ook een eretaak dat ze gekregen hebben. Een bijzonder moment in het leven van de bruidspaar waar zij een centrale rol in mogen spelen als vriendinnen van de bruid en zo meteen haar man ook juichend en zingend mogen binnenhalen. Maar dan begint het merkwaardig in deze gelijkenis. De Heer Jezus stipt dat maar even heel kort aan, namelijk dat de bruidegom vertoeft te komen. Nu kan het wel eens uitlopen op een bruiloft. Ook al verschillende keren meegemaakt in de achterliggende jaren dat een trouwdienst wat later begon dan dat op de trouwkaart stond. En dat kan natuurlijk ook op zo'n dag. Dat het 10 minuten, een kwartier later begint. Door omstandigheden liep het ochtenddeel wat uit. En dat trekt dan door in het vervolg van het programma. Maar hier duurt het wachten lang, lang, heel lang. En de een na de ander valt in slaap. Het is hun ook niet aan te rekenen dat ze in slaap vallen. Achter hun ligt waarschijnlijk een drukke dag van voorbereidingen. Ze hebben een rol al gespeeld misschien in het bruiloftsfeest. En verplaatst u zich ook even in het land van de Bijbel waar het overdag zo warm kan zijn. En als het duister invalt, zeker in Jeruzalem wat hoger ligt dan de rest van het landschap en waar die wind vanuit de zee overheen gaat, dan koelt het in één keer snel af. En je wordt overmand door de slaap. Je hebt die lampjes bij je staan, dat licht dat gaat dan ook zijn uitwerking doen op je ogen. Eén voor één, zo zegt de Heer Jezus, dommelen ze in. En ze vallen in slaap. Het is hun ook niet aan te rekenen. Dat ze in slaap vallen. Het is eigenlijk ook de schuld van de bruidegom die vertoeft te komen, die nog niet komt, om wat voor reden dan ook. En ze besluiten met elkaar om niet naar huis te gaan, omdat het te laat wordt. Maar ze besluiten met elkaar om te wachten en te blijven. En samen vallen ze in slaap. En dan opeens klinkt daar die stem. De bruidegom komt. gaat uit hem tegemoet. En je ziet het voor je ogen gebeuren, verschrikt staan die meisjes op, ze grijpen om zich heen, de lampen zijn uit, ze pakken het olie, ze proberen het weer aan te krijgen. En dan ontstaat het verschil. 5 lampjes beginnen te branden. En 5 kruiken blijven donker. Bij de een is er nog olie en bij de ander niet. Wat wil de Heer Jezus nou met deze gelijkenis zeggen? Het eerste wat we met elkaar moeten vaststellen, gemeente, is dat de Heer Jezus heel bewust voor die getallen, 10 meisjes. Dat is in de Bijbel volheid. Compleet. Allemaal. Geen één uitgezonderd. En er kan ook geen eentje bij. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, nou in deze gelijkenis schets ik nou het beeld van heel de kerk. Wat een zegen dat de zaligmaker kiest voor het getal 10. Hè? Daarmee voorkomt de Heer Jezus, wanneer we naar deze gelijkenis vanmorgen luisteren, dat we onszelf erbuiten houden. En door heel nadrukkelijk te spreken over 10, sluit de zaligmaker, jong en oud van ons als gemeente, hier in de Boaskerk en thuis of op een andere plaats, op je vakantieadres, erbij in. Niemand hoeft te zeggen vanmorgen ging het niet over mij. 10. Allemaal. En ik haast me ook te zeggen, wat is het een zegen dat de zaligmaker niet spreekt over 2 lampjes gingen branden en 8 niet. Of 9 lampjes gingen branden en 1 niet. Maar 5 wel en 5 niet. 10 gedeeld door 5 is 2. 1 op de 2. 1 brandt, ander niet. Daarmee voorkomt de Heer Jezus dat we vanmorgen ook bij onszelf gaan denken, hoeveel zullen het er zijn? Hoeveel lampjes zullen er wel of niet gaan branden? Hoe groot zal dat deel staan dat uiteindelijk binnen staat en de deur achter zich gesloten ziet worden? En hoe groot en hoe klein zal dat deel staan dat uiteindelijk op de stoep zal blijven staan en zal blijven kloppen en de deur zal gesloten blijven? En 1 op de 2, dat betekent je staat er binnen of je staat er buiten. Het gaat dus om jou. Om je lampje. Dat brandt. Of dat brandt niet. Het is alsof de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven ook, mag ik het zo zeggen, vanmorgen een station heeft gepasseerd. Wij zagen dat een enkele week geleden, toen de Heer Jezus de gelijkenissen ging vertellen en de discipelen tot de zaligmaker kwam, met de vraag, waarom preekt u nu eigenlijk in gelijkenissen? En dat merkwaardige antwoord door de Heer Jezus werd gegeven met een beroep op Jesaja 6. Waarin de zaligmaker aangaf dat de gelijkenis ook iets is als een wolk. U is het gegeven. Maar de ander niet. Maar nu hij aan de vooravond van zijn lijden en sterven is gekomen, lijkt het wel alsof de wolk in één keer wordt weggehaald. En de Heere Jezus in alle duidelijkheid klip en klaar in de gelijkenis van de wijzen en de dwaze maagd de helderheid, maar ook de scherpte van het evangelie neerzet. 1 op de 2, dat betekent dat dwars door de gemeente, ook onze gemeente, deze gelijkenis scheiding maakt. Wat maakt nou het verschil tussen die wijze en die dwaze maagd? Nou ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is nogal logisch. Dat is de olie. De Heer Jezus vertelt dat toch ook in deze gelijkenis, dat toen dat duister inviel en die lampjes één voor één uitgingen, die stem klonk als vanuit het niets in het nachtelijke duister, zie, de bruidegom is daar, gaat uit hem tegemoet, in één keer die meisjes opstonden. En één erachter kwam dat de olie op was. En de ander erachter kwam dat er nog olie aanwezig was. En toen ontstond in die groep van 10 mensen dat tumult. De mensen die erachter kwamen dat het kruikje leeg was, wendden zich tot die wijze mensen, vers 8. En ze vroegen het, ze eisten het als het ware, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Blijkbaar was dat de voorwaarde. Brandende lamp om binnen te kunnen komen in de bruiloftzaal. Geen uitgedoofde lamp, maar een heldere lamp, licht in de Bijbel, het teken van vrolijkheid, van blijdschap, van rust, van leven. En er tegenover duister, van verdriet, van de dood en van de duisternis. Het zit hem in de olie, hoor ik iemand zeggen. Ik ga even met u mee in uw gedachten. Het zit hem in de olie. Wat zal dan de olie voor betekenis hebben als u dat zo zegt? Nu hoor ik iemand zeggen, dominee, dat is natuurlijk de liefde. Olie is de liefde. Bij die wijze meisjes kwam uiteindelijk openbaar dat hun liefde oprecht was. En bij die dwaze meisjes kwam openbaar dat hun liefde onoprecht, schijnheilig was. Nu, als we uw gedachten leggen tegen de schrift, want het woord van God bepaalt toch uiteindelijk de betekenis, dan moet ik u teleurstellen. Wel om twee redenen. In de eerste plaats is de Bijbelse overtuiging van de liefde dat de liefde nimmer meer vergaat. 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die is de liefde. En let u er ook even op, en dan zitten we in de gelijkenis zelf, dat de Heer Jezus geen woord rept over de slechte kwaliteit van de olie, van die dwaze meisjes. Of op een andere manier duidelijk maakt dat het met die olie, dus de liefde, niet goed zit. Er is ook een uitleg, en die is al vrij oud, die zegt, ja dominee, het heeft te maken met een goede werk. Die wijze meisjes, die staan in deze gelijkenis voor hen, die door de heiliging uiteindelijk het koninkrijk van God zullen binnenkomen. Denk aan de oproep in de Hebreeënbrief, zonder heiligmaking zal niemand God zien. En in deze gelijkenis wil de Heer Jezus dan op een ontdekkende manier ook duidelijk maken dat het in het leven van die wijze meisjes uiteindelijk het ook de goede werken, dat is natuurlijk ook genade is geweest, wat hen binnenbracht in het Koninkrijk der Hemelen. En die dwaze meisjes die worden in deze gelijkenis ontmaskerd. En dat komt dan natuurlijk omdat hun werk uiteindelijk niet voor God vol bevonden zijn. Het is een schijnleven. Maar ik haast me te zeggen, als dat uw uitleg is vanmorgen, dan valt het toch op dat de Heer Jezus dat niet zo benoemt in deze gelijkenis. Goede werken. tegenover boze werken. Volkomen tegenover onvolkomen. Mag ik vanmorgen, voordat we de stap maken naar de betekenis van deze gelijkenis, ook een andere vraag aan u stellen? Als u nou vanmorgen voor uzelf zit te luisteren. En laten we dat doen en ook hier op de kans. En je nu voor jezelf voor de vraag staat, wat is nou een wijs meisje en wat is nou een dwaas meisje en waar sta ik? Ben ik wijs? Of ben ik dwaas? Als je nou op zoek gaat naar dat antwoord, ga je dan bij jezelf te raden? Of drijft die vraag je uit naar de bruidegom? Want wat was de taak van die meisjes? Uitkijken naar de bruidegom. En toen ze op die dag olie gingen halen en die dwaze meisjes in de avond nog eens een keer noodgedwongen terug moesten naar de winkels die misschien nog open waren om hun kruikje aan te vullen, was misschien de vraag in de winkel, waarvoor heb je die olie eigenlijk nodig? Nou, we hebben vandaag een trouwerij. En de bruid heeft aan ons als haar vriendinnen gevraagd om haar man, de bruidegom, op te wachten bij haar huis. We hebben die olie nog niet eens voor onszelf nodig. In ons huis of voor ons leven. Nee, de olie dient om de bruidegom op te wachten. Om die laatste meters die hij aflegt voordat hij de bruid op zijn trouwdag in de ogen zal kijken en voor de rest van hun leven met haar verder zal gaan, ook te vergezellen. Om het op te luisteren. Bij te lichten. Daarvoor kopen wij de olie. Voor de bruidegom. Moet dat vanmorgen ook niet de eerste les zijn uit de gelijkenis? Als de Heer Jezus ons als gemeente plaatst voor de spiegel van deze gelijkenis en opeens confronteert met de vraag, ben je nou een wijs meisje of een dwaas meisje? Ga je nou op zoek naar dat antwoord bij jezelf? Mag ik het ook een klein beetje betrekken, gemeente, op de achterliggende zondag? Avondmaalzondag. Is dat nou het eerste wat boven komt? Nou ja, dominee, ik sta aan de goede kant. Ik ging aan het avondmaal. Omdat je eigenlijk teleurgesteld raakte toen hij uitlegde, olie, dat is de goede werk. Al luisterde het naar de schrift, van tafel werd gehaald. En je vanmorgen opeens met lege handen staat. Dat moment heb je toch wel vaker gehad in de prediking. Met lege handen staan. Wat deed dat toen? Liet je even alles achter? Net als die dwaze meisjes. Om snel olie bij te kopen. Dan kon het weer even. Of ging je naar de bruidegom? Want wat wil de Heer Jezus nou eigenlijk met de toepassing van deze preek duidelijk maken aan zijn discipelen? Wel, het verschil tussen deze wijze en dwaze meisjes loopt niet over het verschil in verstand of inzicht. De een is dom en de ander wat slimmer. Nee, een wijs meisje in deze gelijkenis is een meisje die er rekening mee houdt dat het de bruidegom vrij staat om te komen wanneer hij wil. Zij houdt dus met alles rekening. Met vroeg komen, laat komen. Het is dus niet meer aan haar om te bepalen wanneer de bruidegom komt. Maar in de gelijkenis die de Heer Jezus hier neerzet in de kring van zijn discipelen, maakt hij duidelijk Alleen mijn Vader weet van de uur en het moment waarop de bruidegom zal komen. Dat is nou eigenlijk Jezus' samenvatting van deze lange preek. Niemand weet het moment. Alleen de Vader. En er zijn wel voortekenen, we hebben er net een paar gelezen, oorlog, geruchten van oorlog. Het ene volk zal tegen het andere volk, en als je dat zo hoort, dan hebben we meteen de namen daarbij, op deze vierde oorlogsdag in de Oekraïne, opstaan. Aardbevingen, pandemieën. Maar nog is het einde daar niet. Wat betekent dat voor ons 2022? En wat maakt ons tot een wijs? En wat houdt ons als een dwaas meisje? Wel, in deze gelijkenis maakt de Heer Jezus duidelijk dat het aan de bruidegom is om te bepalen wanneer hij komt. En dat doet de Heer Jezus niet om daarmee neer te zetten. De bruidegom is uiteindelijk iemand die zich van niets en niemand aantrekt. Hij trekt zijn eigen lijn, heeft met niets en niemand te maken. Nee, als deze gelijkenis klinkt vaak voordat de Heer Jezus gaat lijden en gaat sterven en dus ook daarmee langzaam en zeker afstand gaat nemen van zijn discipelen om hen achter te laten in verwachting zometeen op de komst en de gave van de Heilige Geest, dan wil hij door deze gelijkenis hen als het ware brengen op de stoep van het Koninkrijk van God met verwachting. Om uit te zien naar die grote dag waarop de bruid de bruidegom zal ontmoeten. De bruidegom zijn bruid zal ophalen en zal stellen voor de troon van zijn Vader. Maar in deze gelijkenis dwingt Jezus als het ware zijn discipelen om gespannen en met verwachting uit te zien naar zijn komst. De gemeente, mogen we op deze bijzondere zondag die we samen hebben, nadat we bijna 2 jaar niet meer konden samenkomen als gevolg van een epidemie, pandemie, ook samen even in deze spiegel kijken. Waar sta jij nou eigenlijk op de stoep van het Koninkrijk der Hemelen? En laten we nou eens gewoon ervan uitgaan dat we net als die 10 meisjes, voordat de corona kwam, in slaap zijn gedommeld. En we hadden het toch eigenlijk heel goed, of niet? We waren net terug van vakantie. We gingen alweer nadenken over de volgende vakantie. Tussendoor, als het kon, nog een keer op wintersport. Leuke dingen doen, hè? En we hebben allemaal wel een keer gezegd, ja, we moeten er ook van genieten. Maar toen we op biddag, bijna 2 jaar geleden, voor het laatst samenkwamen rondom het woord, weet u nog waar de preek toen ook over ging? Openbaring 6. Het verbreken van die zegel. Het ruiter op de vale paard. We zeiden toen tegen elkaar, terwijl we niet eens door hadden wat we zeiden, ik ook niet. Nou, die ruiter die staat nou symbool voor de ziekte, voor schaarste. We gingen meteen misschien wel onder de indruk naar huis. Zo in het stille donker dat toen op de kerkbuurt lag. We zeiden tegen elkaar misschien wel, dat was nou een ernstige preek. Toen kwam die ruiter. En het ene wee is nog niet voorbij of het andere wee dient zich al aan. En het raakt ook ons. Niet alleen heel concreet wat we zien op dit moment in de Oekraïne. Ik denk ook aan verschillende mannen onder ons in het midden van de gemeente, die directe gevolgen zullen gaan merken op hun bedrijf, hun baan, ontwikkelingen van dit conflict, schaarste, de gasprijs. Dat zal gezinnen ook onder ons hard raken, nu al. En heeft het ons nou een stap dichter gebracht bij Jezus die komt? Brandt het lampje nog? En als dan in één keer die stem zou klinken, en daar kijk je toch naar uit, of niet? De bruidegom komt. Hij komt, hij komt. Om te richten de wereld in gerechtigheid. Daar wordt op dit moment om gebeden in de Oekraïne, om gerechtigheid op de komst van de verhoogde Christus. Dan staan we toch klaar. Dan schrikken we misschien wakker. Maar dan pakken we onze lamp. En dan is er nog de olie. De olie die ons vertelt. We hebben er rekening mee gehouden, ondanks dat we ons schamen dat we in slaap zijn gevallen. Dat Jezus komt op het moment dat de Vader zegt, en nu mag je gaan. Mag ik even een vraag stellen, gemeente, als dienaar van het woord, voordat ik verder ga met deze gelijkenis? Aan welke kant van de lijn sta je nou? Twee jaar verdriet. Twee jaar lijden. Twee jaar sterfgeval in onze gemeente. Heeft het gebed in ons hart diepgang gekregen? Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Of blijft het nu stil? Net als bij die dwaze maagden. Want wat opvalt, is wat de Heer Jezus ook zegt. Kijkt even met me mee naar deze gelijkenis. Als de Heer Jezus dat zo tekent dat die bruidegom eraan komt, dan staat er opeens in vers 10, als hij nu heen ging om te kopen. Er staat een woord wat je eigenlijk niet goed in het Nederlands zomaar één op één kan weergeven. Als je het letterlijk zou vertalen, als hij nu die plaats verlieten waar ze gestaan hebben, samen met die andere vijf. En dat roept dan meteen de vraag op, welke plaats stonden die meisjes? Nou, kijkt u maar mee, dat staat dan in het vervolg van vers 10. Plaats bij de deur. Die meisjes die achterblijven met die brandende lamp, gaan naar binnen. En de deur gaat dicht. Je ziet het zo voor je ogen gebeuren. Het huis van de bruid. De deuren die openstaan. De meisjes die daarvoor staan, 10. De stoet die eraan komt. En ondertussen ontstaat dat gesprek. Geef ons van die olie. En terwijl de stoet dichterbij komt, zie je 5 meisjes het duister ingaan. Op zoek naar een winkel. En terwijl zij verder en verder en verder het duister ingaan, gaat de bruidstoet het licht in. De deur gaat dicht. Zo dicht erbij. Maar dat geldt toch ook voor ons? Mag ik het eens zo zeggen, het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen wordt verkondigd op de stoep van het Koninkrijk der Hemelen. Bij de deur. Ook deze gelijkenis. En de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis niet vanuit de gedachte dat die 10 meisjes nog kilometers moeten afleggen in het gevolg van die bruidstoet voordat ze binnen kunnen komen. Nee, alles staat klaar om ze binnen te laten. De deur geopend. Het feest erbinnen. Bruidegom in aantocht. Je hoeft je alleen maar aan te sluiten. En je wordt zo meegenomen. Het koninkrijk der hemelen in. Maar dat is toch ook evangelieprediking. Dat woord klonk ook toch in de achterliggende periode in het midden van de gemeente. Al was er afstand tussen u en tussen mij of een andere predikant hier op de kansel. Waar je ook zat, thuis op de bank, op een andere plek, je stond op de stoep. En het enige wat het evangelie wil is, kom, ga met ons en doe als wij. Voordat we komen aan een afronding, gemeente, even een opmerking. Wat een zegen, hè? Dat deze gelijkenis van morgen klinkt in je leven. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Waarom? Omdat wij geneigd zijn om alles weer te laten voor wat het is. Over te gaan tot de orde van de dag. Maar het evangelie is erop uit om van zondaren bruidskinderen te maken. Die hem verwacht. En die door de tekenen heen, hoe aangrijpend die tekenen ook zijn, en laten we daar niet gering over denken. Ook niet de gedachte wat ons nog allemaal te wachten staat. We gaan door de weeën en het oordeel het koninkrijk der hemelen binnen. Dat is de gang van Gods koninkrijk in deze wereld. Maar als het goed is, is ons hart toch gericht op de bruidegom die komt. Hebben wij ons leven verloren aan hem die zijn leven overgaf voor dwaze bruiloftskinderen. Voor kinderen die leven bij de dag en misschien wel een stukje godsdienst erop nahouden. Maar die door de prediking van deze gelijkenis door de zaligmaker op een plaats worden gezet. Om overgeleverd te worden aan hem. Om je op voorwaarde van de koning van het koninkrijk der hemelen, de zoon van de koning, te laten zaligen. En zo ook zijn komst te verwachten. En inderdaad, dat betekent alles loslaten en ons overgeven aan hem. Maar mag ik dan ook even met u terugkijken? Alles loslaten. 2 jaar geleden was het middag. En van die donderdag op die vrijdag moesten we opeens alles loslaten. Heel concreet en letterlijk. Zat u thuis, 5 man in de Bethelkerk, thuis school volgen, thuis werken, los laten. En dan zegt de Heer op deze zondag, wanneer we langzaam maar zeker over de dingen mogen oppakken, God zij dank. Wat is nou de geestelijke les? Als het gaat om de dag die komt. Waar deze bijna 2 jaar maar een voorspel van zijn geweest. 1 van de tekenen van Jezus' wederkomst. Heb je het ook geleerd om in de achterliggende periode echt alles los te laten? Hoe dat moet, waar zitten we dan eigenlijk niet in het hart van deze gelijkenis? Is het nou niet toevallig dat de Heer Jezus, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, de gelijkenis van een bruiloft verkondigt? Nee, u en ik zouden dat niet kunnen. Wanneer wij de dood voor ogen zien, dan denken we niet aan een feest. Ook niet aan een bruiloft. En wanneer we voelen dat ons einde nadert, dan voelen we verdriet, afscheid, afgescheurd worden en pijn. Een bruiloft betekent toch toeleven, hoop vereniging, liefde, verlangen, uitzien. Maar maakt dat deze gelijkenis niet des te mooier en bijzonderder? Dat Jezus die weet wat aanstaande is, deze gelijkenis vertelt dwars door zijn lijden en sterven heen en zo zijn kruis plaatst in het licht van het bruiloftsfeest. Tekent dat ook niet de eenzijdige liefde van de bruidegom voor zijn bruid? Want waar is de bruid in deze gelijkenis? Met alles wat we weten over deze gelijkenis, is dat wel een vraag die overblijft. We horen van de bruidegom, we horen van bruiloftsmeisjes, maar in deze hele gelijkenis mis ik de bruid. Zou het? Zullen we nog één keer deze gelijkenis lezen, gemeente? Er staat in deze gelijkenis het volgende vers 10. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Ziet u wat hier in deze gelijkenis gebeurt? Ze stonden op de stoep als bruiloftsmeisjes. En toen ze meegenomen werden door de bruidegom in de bruiloftszaal, de deur achter hun werd gesloten, keken ze misschien wel verbaasd om zich heen. Waar is nou de bruid? Maar in het koninkrijk der hemelen werkt het zo. Dan draait de bruidegom zich om. En zegt tegen deze bruiloftsmeisjes: u bent mijn bruid. Kijk, en daarom verlangen we nou naar Jezus' wederkomst. Nog niet eens om die angstige vraag, dat kan je soms aanvliegen, die vraag, ben ik nou wijs of ben ik dwaas, voor eeuwig achter te laten. Maar om te ondervinden wat Jezus met eenvoudige en sobere woorden deze gelijkenis uittekent. En zij gingen met hem in tot de bruiloft. Dat zal toch een wonder zijn. Als de bruidegom zich omdraait. Ons, als we daardoor genade mogen staan, aankijkt. En ons bruid noemt. Zich omdraait naar zijn vader. Om ons als zijn bruid voor te stellen aan hem. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.